Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
Hartelijk welkom bij de Technoloog.
159.
En we hebben Jarno Duursma als gast.
Hallo.
En
welkom.
We gaan het hebben over deepfakes.
Onder andere.
Hij staat hier echt.
Ja, deepfakes, hè?
Ja. Dat vind ik... Want wat er op dat gebied allemaal niet kan, daar word je warm en koud van.
Ja. En vooral, is het meer warm of meer koud? Dat vraag ik me wel af. Nee, ik beide. Ik ben neutraal erin.
Jarno heeft daar een boek over. Maar daar gaan we het allemaal over hebben.
Ja. Maar even iets tussendoor. Ja. Nee, niet tussendoor. We hebben een hele belangrijke mededeling.
Een oproep.
Je kan namelijk accountmanager podcast worden bij de FD Media Groep. Je kan collega worden van Herbert en Benno. Wie wil dan niet de kans van je leven? Nee,
Jarno gaat meteen ook solliciteren.
Ja, iedereen gaat solliciteren. We hadden deze oproep al een keer gedaan, Herbert. En er was massaal op gereageerd.
En dat was een succes.
Een succes.
Want nu hebben we Bob.
Bob! We hebben Bob. En Bob is ook een koning, jongens. Echt niet normaal. Maar je kan de collega ook van Bob worden.
Ja, want dat gaat daar zo goed met het werven van sponsors en dergelijke voor podcasts. Dat er een Bob bij moet komen.
Ja, wat moet je dan doen? Ik vind het wel leuk. Dus je gaat klanten, nieuwe klanten van FD Media, ga je adviseren hoe ze in hun marketingmix, voornamelijk podcasts, audio on demand kunnen gebruiken. Dus je bent een bedrijf, noem ik daarbuiten, mailen je logistics, zie ik daar op een vrachtwagen staan. En je bedenkt van logistics. Hey, moet er geen podcast over logistics komen? En dan ga je naar Melio en dan adviseer je Melio zo.
Trek dat portier open, trek je chauffeur aan.
Okay. Dus je kan dus solliciteren en dan moet je gaan naar bnr.nl/vacature. Ja, nee, dat is alles. Dan ga je naartoe en meld je aan. Dan zeg je, ik kom via Herbert en Ben. Je bent
en
gelijk
volgende
binnen.
Dag zit je hier achter een bureau.
Ja, precies. Leuk.
Zo werkt dat.
Oké, deepfakes.
Deepfakes?
Ja, maar waarom?
Ik wil een podcast faken. Kun je dat niet een keer gaan doen?
Nou, dat
scheelt een hoop werk.
Ja, precies. Nou, maar ik weet zeker... Want er komen gelijk al bij het onderwerp. Joe Rogan, die helemaal ondersteboven was. Ze hadden uren voor mijn voice van hem ingeladen. En toen hadden ze hem nagemaakt. Mm-hmm. En Joe Rogan, ze zagen het verschil niet. Dus als we urenlang de technoloog inladen.
Ja.
En gewoon een technoloog door een artificial intelligence algoritme laten maken. Dan krijgen we dus een betere technoloog dan we ooit even kunnen zelf geven.
Nee, maar het punt is dus wel, op het moment dat je als podcastmaker heb je natuurlijk heel veel audio online.
Ja.
Wat je dus meer vatbaar maakt voor voice cloning technology.
Ja, want een derde, een onverlaat, die kan dat dus ook doen van ons bijvoorbeeld.
Ja, zeker weten. Ja. Kijk, je moet het zo zien, je hebt een grotere boom. En die boom die heet synthetische media. En synthetische media is media waarbij kunstmatige intelligentie heeft meegeholpen. Op wat voor wijze dan ook. En er vallen meerdere dingen onder. Dus je hebt audio, je hebt video, maar je hebt ook tekst. En die audio, zeg maar, daar hebben we nu over voice cloning of voice generation. Dus je ziet onder andere dat Google Assistant, Google Duplex, dat is voice generation. Maar je hebt ook voice cloning waarbij je de bron van iemand gebruikt. Kijk, dat voice generation, dat zien we aan een Google Duplex en dan wat steeds meer uitkomt. Mm-hmm. Dat is human level. Dus dat is getackled. Voice cloning, waarbij ik heel specifiek Herbert bijvoorbeeld probeer na te maken. Dat is, en we zijn nu eind 2019, dat is nog niet getackled alsof het feilloos. Dus die Joe Rogan opname, die vond ik ook zo goed dat ik dacht, hier is ook wel een beetje bijgesleuteld. Snap je wat ik bedoel?
Ja. Dat is een fake misschien wel.
Het is misschien wel als je bijvoorbeeld kijkt naar de oprichter van de Ice Bucket Challenge, die is ook gevoice cloned omdat hij zijn stem was verloren door de ziekte. Je hoorde dat het zijn stem was, maar aan het slissen bijvoorbeeld, hoorde je heel duidelijk dat het nog robotic was.
Ja.
Dus als we kijken naar synthetische media als boomstam, dan heb je verschillende takken, waarbij in dit geval voice cloning, daar is eentje van.
Ja, maar die andere, jij zegt dat is getackled met Google Home, en dat twijfel ik ook nog wel aan of dat getackled is.
Weet je, kijk, je kunt hebben over de details, maar de stip op de horizon is glashelder. Dus dat we over bijvoorbeeld in 2020, dan horen we stemmen die niet meer. Well Said is ook zo'n start-up, die heeft bijvoorbeeld stemacteuren dingen in laten spreken als trainingsmateriaal. Dus dat is echt super geloofwaardig. En kijk, je moet ook niet vergeten, als je dat moet horen, is dit echt of niet, dan ga je er goed naar luisteren. Maar along the way, als jij een telefoon... Hè, dus er is al een voorbeeld.
Oh, de stem. Ja, ja. Oké, maar de zinnen vormen.
Wat gaat er gebeuren als je een fake product voor je krijgt en je bent er niet op verdacht?
Precies.
Is natuurlijk heel wat anders in het geval van Joe Rogan. Hij zelf en jij ook, Ben, hebben dat gehoord, terwijl je wist dat het een fake was. En, oh, wat klinkt dat goed, maar ik hoor wel dit en dit. Maar het is natuurlijk heel wat anders wanneer je...
Concreet voorbeeld, hè, dus een CFO, die kreeg een voicemailbericht van zijn CEO. En die CEO die zei van, hey, wil jij naar deze Hongaarse rekening alsjeblieft ongeveer 220.000 euro overmaken? En dat
Tof
vervolgens
voorbeeld.
Die CFO, die dacht, oké, weet je, dat doe ik. En vervolgens geld weg richting Hongarije. En dat bleek dus een voice cloning deepfake te zijn.
Ja.
He, dus kijk, je moet het ook zo zien. Op het moment dus, het kan ook gemanipuleerd worden dat het net niet geloofwaardig dat je dat stukje eruit knipt of dat je zegt, hey, ik heel veel ruis op de achtergrond.
Ja.
Dus dat is een van mijn zorgen. He, dus ik ben ook best optimistisch. Er zitten ook optimistische kanten aan generatieve software, die dus zelf beelden of teksten of audio kan genereren. Maar ik maak me ook zorgen om bijvoorbeeld, nou, in dit geval hebben we het over identiteitsfraude.
En het positieve is dus, wat ik net als zei van, dan is de podcast beter dan wij ooit zelf hadden kunnen maken.
Nee, omdat ik geloof dat een podcast en net zo...
Nou, of Joe Rogan een dialoog of een... Nee, niet een dialoog, monoloog.
Correct.
Een monoloog wordt beter dan je ooit had kunnen verzinnen.
Zou kunnen.
Nee, dat geloof ik helemaal niet.
Nee, dat zou kunnen.
Het is een vraag, hè? Het is niet een stelling.
Nee, ik geloof... kijk, je ziet nu bijvoorbeeld toepassingen, dat is wel interessant. Je ziet nu bedrijven die maken voorleesboeken voor celebrities. Dus dat die stem wordt gekloond van een celebrity.
Ja.
En dat hij een voorleesboek maakt. Dus die hoeft dan niet meer urenlang in de studio's. En dan maak je dus op basis van tekst een stem na. Dat is ook nog niet perfect. Hè? Dat moeten we ook eerlijk. Maar je ziet wel duidelijk waar dat dan naartoe gaat.
Maar dat is heel wat anders dan ook nog eens een keertje die stem voorzien van inhoud.
Nou, dat is echt een
niet
totaal
te onderscheiden
ander
is van wat de persoon achter die stem zou.
En dus dat zie je nog niet zo snel gebeuren.
Ja, wil je ook even dat voice cloning, hoe dat technisch in zijn werk gaat? Dus ze laden, ik deed net even heel snel, maar ik wil even dat je iets specifieker wordt. Dus ze laden de stem van Joe Rogan, weet je, al dat materiaal in. Mm-hmm. En wat doen ze dan?
Nou ja, kijk, je moet het zo zien. Kijk, er zijn verschillende technologieën hoe je dat kunt doen als het gaat om audio. Wat nog even belangrijk is om te vertellen bij die generatieve software in het algemeen, is dat we te maken hebben met een doorbraak. En die doorbraak is omdat er een nieuw systeem is bedacht door Ian Goodfellow. En dat systeem wordt steeds beter. Dus dat heb je het over generative adversarial networks. En die worden steeds beter. Zelfs dus op zo'n moment dat ze beeld geloofwaardig na kunnen maken of audio of et cetera.
Dus het is één technologie die zowel op beeld als op audio als op tekst toegepast kan worden.
Correct.
Hoe
werkt het? En ik moet wel zeggen, dat zijn verschillende knikkers in een emmer, zeg maar. Mm-hmm. Dus zijn allemaal knikkers, maar ze verschillen soms iets. Je moet het zo zien. Generative adversarial networks. Generative wil zeggen dat ze iets genereren.
Ja.
He, dus waarbij heel veel AI-systemen die kunnen inzichten, voorspellingen, maar die kunnen niet iets echt genereren. Tweede woord, adversarial. Vijandig. Dat betekent dat twee neurale netwerken in strijd zijn met elkaar. En de derde is dus network. Hè,
concurrentie.
In concurrentie.
Wie doet het beste?
Nou, daar zit de crux. Dus je hebt onder de motorkap heb je een discriminator. Een neuraal netwerk dat is getraind op voorbeelden. Bijvoorbeeld 1000 foto's van hamburgers. Ik verzin maar wat. Het enige wat die discriminator kan uiteindelijk als het getraind is bepalen, is deze foto echt of is die foto nep? Het tweede gedeelte, dat is de generator. En die generator die probeert die discriminator voor de gek te houden. Die probeert dingen te maken, te genereren, waarvan die discriminator helemaal aan het eind zegt, dit is echt. Terwijl dat niet is. Dus zij zijn in strijd met elkaar, die netwerken.
We gaan iets proberen te maken dat wel nep is, maar niet als zodanig wordt herkend.
Dus dat die generator probeert hamburgers te maken, waarvan uiteindelijk die discriminator zegt, hey, dat zou een voorbeeld uit de database kunnen zijn. Ja,
plaatjes van hamburgers.
Ja, plaatjes, ja. Sorry, plaatjes van hamburgers. Maar dat is dus eigenlijk volledig nep.
En hoe doet die generator dat?
Die begint met random noise. Dus in het voorbeeld van de plaatje van een hamburger. Met allerlei pixels. He, dus die vuurt pixels af. Random pixels. En in een, het is een samenwerkingsverband. Waarbij die discriminator ook een stukje feedback geeft. Over je zit in de buurt. Of die.
In wezen gewoon ruis dus.
Dus ruis. Dus wow. Het begint met, ja, ruis. En ze proberen in die onderlinge strijd. Proberen ze elkaar, maken ze elkaar steeds beter.
Welk plaatje ruis lijkt het meest op een hamburger? Dat kan.
Dat is een leuke samenvatting.
En zo
van
krijg je dus inderdaad een hamburger dat eigenlijk geen hamburger is. Net anders, maar je herkent hem als hamburger.
Correct. En dan krijg je dus ook foto's van mensen die nooit bestaan hebben. Foto's van auto's die nooit bestaan.
Ja, precies. Dat zijn die
foto's
die
allemaal voorbij zien komen.
Wel allemaal voorbij zien komen. Ja, dus dat zijn de voorbeelden van.
Dat trouwens heet machines met verbeeldingskracht. Dat had ik niet gezegd.
Ja. Ja. En dus een andere invalshoek van zaken die wij kennen als zodanig. Maar waarbij een machine een nieuwe invalshoek, een nieuwe afgeleide genereert. Waarvan dus de discriminator zegt, hey, dit is echt. Terwijl dat niet is.
Wat is de input van een discriminator?
Nou, dat zijn dus bijvoorbeeld foto's van hamburgers.
Nee, want hij moet een andere type hamburger moet hij verzinnen.
Nee, de discriminator, het eerste gedeelte, wordt getraind met trainingsmateriaal.
Dat is de herkenner.
Dat is de herkenner.
Ja.
Maar uiteindelijk, nee, dus die variatie, wat net anders is, dat is dus ook weer, dat is ook herkenningsmateriaal. Dat is ook weer hamburgers.
Ja.
Onbeperkt. Ja, oké, okay, dus, ik had gehoopt, omdat je zei, al die pixels worden gevormd. Ik dacht, het begint met een gebouw en met een raam. Want dan kom je echt tot originele inzichten.
Nee, want die discriminator die heeft als enige criteria, zou wat ik nu zie, kunnen behoren aan de database van die duizend hamburgers.
Ik was de way off, sorry.
Ja, het is niet zo als je dat die generator ineens iets totaal nieuws verzint. Dus dat is ook de beperking op dit moment.
Want dat zou een mens dus wel doen. Want ik denk inderdaad gelijk, je begint met een gebouw. Want als je van een gebouw naar een hamburger gaat, nou, dan heb je echt een paar stappen gemaakt.
Maar let op, wat je dus ook met zo'n generative adversarial network kan doen, is dat je hem inlaat met duizenden foto's van een Airbnb-pagina. En dan gaat hij dat wel namaken. Dus dan genereert hij foto's van appartementen die nooit bestaan hebben. Snap je wat ik bedoel? En als je kijkt over een aantal jaar naar binnenhuisarchitectuur, dan is een generatief software tool die op basis van jouw wensen, kan die dat bijvoorbeeld gaan indelen.
Ja.
Dus het is niet zo dat zo'n tool die jij traint op Airbnb-pagina's, dat die ineens foto's van koelkasten of foto's van een vogel gaat genereren. Hè? Dus ik zeg ook in mijn rapport, het is een vonk van verbeeldingskracht. Het is geen creativiteit. Dus als je verbeeldingskracht ziet als een schaal van 1 tot 100, zit deze software aan het begin. Dus ze maken variaties, nieuwe invalshoeken op wat wij reeds kennen. Ook op het niveau dat je tegen sommige van die GAN-systemen kun je zeggen, deze vogel heeft een kleine snavel en een rode veren met grijs. En vervolgens maakt zo'n systeem honderden variaties waarvan je allemaal zegt, ja, het is inderdaad een rode vogel. Maar die maakt dus allerlei, dus nieuwe input, nieuwe versnellingen van creatieve ideeën. Dus dan krijg je allemaal dingen die niet bestaan, maar wel kunnen dienen als nieuwe input. En nu nog op visueel, op audio, maar ook steeds meer in materiaal science bijvoorbeeld. Hè? Dus het zou best zo kunnen zijn dat een nieuwe sinaas over een paar jaar wordt gegenereerd, een nieuw recept door zo'n systeem.
Ja, want ik wou ook al vragen, dit is toch dezelfde technologie die ons de bijna perfecte Go-computer heeft gebracht? Ik dacht dat het ook zo ging, dat twee van die Go-software.
Dat was die tweede.
Alpha Zero.
Ja, want die Go was die eerste. Weet je, dat was gewoon.
Ja, reinforcement learning zat daar.
Maar dat zat in Zero.
Ja.
Dat was die ene podcast met Aske Plaat ook.
Oh ja, Aske Plaat.
Ja, uit Leiden. Ja.
Kijk, en wat belangrijk is om te vermelden, zeg maar, is dus dat er veel mogelijkheden ook zijn, hè, bij die generative adversarial networks. Dus ik geloof dat ze ook heel veel nieuwe dingen gaan brengen. Een nieuwe vorm van creativiteit. En daarmee dus een soort ideeënmachine voor de mens. Hè, waarbij ze een aantal creatieve processen gaan overnemen. En ook een aantal creatieve processen heel erg versnellen. Omdat je met één druk op de knop soms suggesties kunt doen waar je zelf niet zo snel was opgekomen.
Ja, er zijn ook voorbeelden van volgens mij.
Ja, wil ik nu even voorbeeld, vind ik leuk.
Ja.
Maar we hebben natuurlijk Zero, weet je, dat hij een zet gedaan bij Go in Zero. Ja. Had hij een set gedaan die echt voor iedereen dacht van al die grote spelers.
Maar ik weet niet zeker of dat, volgens mij waren dat wel competitieve neurale netwerken. Maar ja? Ik geloof niet dat dat een generative adversarial network
gelijk.
Was.
Je ja. hebt gelijk.
Dus het waren wel, het er zat een...
Nou, ik moet hem terugluisteren, ja, die podcast. Ik moet zeggen, jullie ook.
Het is al een paar jaar geleden, dus ik ben niet, ook niet... Ik weet niet meer precies hoe dat zat. Maar bij een generative, daar wordt echt iets gegenereerd, zou ik maar zeggen. Dus nou goed, ik zou bijna zeggen, stop de tijd, dat zoeken we even op. Ja. Maar wat je dus moet begrijpen, is dat het metafoor wat ik heel vaak gebruik voor die generative adversarial networks, is tussen de kunstvervalser en de kunstdetective. Waarbij ze samenwerken om tot een hoger resultaat te komen. Zo moet je het zien.
Ja.
Dus die kunstvervalsing.
Hoe beter de vervalsingen worden, hoe beter de herkenningsmethoden worden om precies. de vervalsing er toch nog precies. uit te pikken.
Dus dat is mijn eerste punt. En mijn tweede punt, zeg maar. Op dit moment werkt dat supergoed in visuele middelen. He, dus dan hebben we het onder andere over deepfake. Maar dan hebben we ook over het wat Nvidia heel erg doet. Het transformeren van een video rechtstreeks van dag naar nacht. Mm-hmm. Of van sneeuw naar zomer. Of van... Inpainted is zo'n systeem waarbij je iets kunt wegpoetsen. En dat AI-systeem genereert dan de witte... dus je maakt een witte vlek in een foto. En die genereert dan wat daarin zou kunnen staan. Ja. Dus zo zijn er onwijs veel voorbeelden. Een driedimensionale video van een Amerikaanse stad bijvoorbeeld. Puur gegenereerd door zo'n software-systeem.
Ja. Maar ik wil even de voorbeelden... Met Go... In de tweede, in Zero, weet je, Zero mm-hmm. waren die drie spelletjes. Toen hadden ze een set gedaan mm-hmm. die uniek was, wat de mensen niet hadden verwacht. En mm-hmm. ik vind leuker, kijk, ik zie natuurlijk al die plaatjes van die vrouwen die er mooi zijn. Mm-hmm. Prima, dan denk ik, ja, je bestaat niet, maar je bestaat wel. Want je bestaat virtueel, dus je bestaat of niet. Maar ik vind niet zo, weet je, het wint me niet op omdat ik het niet zo verrassend, ik wil verrassing. Kun je voorbeelden geven? Nou, zoals bij Go.
Ja, maar ik ben het toch niet helemaal met je eens. Want ik vind dat je dingen ziet. Hè, en de technologie is nog pril. Hè, dat is bij Go was dat natuurlijk bijvoorbeeld anders. De technologie is nog pril. Maar ik vind bijvoorbeeld het voorbeeld dat ik geef over een binnenhuisarchitect die iets kan laten genereren. Of bijvoorbeeld een nieuwe vorm van sinaas. Of een nieuwe vorm van, nou wat voor?
Geneesmiddelen.
Dat vind ik wel een interessante invalshoek. Hè. Mm. Dus daar gaan we de komende jaren heel veel van zien. Kijk, waar jij op doelt met Go... Is dat bedoel je met die Z37 van die waarbij dat systeem een Z doet? En...
Voor mij was het 36, maar ik ga mee met je met 37.
Ja, en goed, ik vind dat natuurlijk ook interessant, hè, om te kijken waar doet een machine iets waarvan we als mensen gewoon dat niet kunnen doen.
Ik geef je even het mooiste voorbeeld. Ik heb vaak gegeven, maar hij is zo briljant. Die hoogleraar die met die robot weet je bezig was.
Pieter Jonker.
Ja, ik heb veel gegeven. Maar misschien ken jij hem niet, dus dan moet ik hem jou vertellen. Mm-hmm. Reinforcement learning met voetbalrobots. Mm-hmm. Ze hebben hem geleerd elkaar niet aanraken, want dan val je om. Dus ze hebben simulaties gedaan.
Dan krijg je rode kaart en zo.
Maar je valt om, heb je zeker verloren. Als je omvalt, heb je elkaar nooit aanraken. Dus ze hebben met reinforcement learning geleerd nooit elkaar aanraken. Simulaties, ze zetten uiteindelijk dat robotje in het veld. Wat doet die robot?
Iemand aanraken?
Rijdt direct naar de bank, gaat daar zitten. Ik val nooit om.
Oh ja.
Dus dat hadden ze, weet je, een unintended consequence hadden ze nooit verwacht. Dus creatief van dat, dus van dat algoritme dat ze dat verzonnen dat we van het veld af moesten.
Ja.
Mensen konden dat niet verzinnen. Nou, nee. Dat vind ik briljante voorbeelden.
Ik vind dat een interessant voorbeeld.
Echt,
maar het is iets. Nee, kijk, wanneer wij software en laten we het robot noemen, maar als we software de wereld insturen, dan hebben wij zoveel blinde vlekken ten opzichte van de grillige wereld. Dat je, ik gebruik in mijn lezingen heel vaak het voorbeeld, als je een robot naar Starbucks toestuurt, dan moet je hem zeggen, je moet achteraan sluiten in de rij. Je mag geen geweld gebruiken. Je moet nooit meer dan €20 voor een kop koffie. Dus je moet heel veel meegeven. En daar sluit jouw voorbeeld op aan. Wat ik vooral zo interessant vind aan die generative adversarial networks, wat een heel specifiek gebied is, is bijvoorbeeld speech-to-face. Speech-to-face is een goed voorbeeld van generative adversarial network.
Ik wil even dat je hoort pauzeert, want je geeft me nu echt een inzicht. Want dat wil ik even, dat wil ik benoemen. Je moet even pauze, straks moet je dat verhaal afmaken. Het inzicht dat je me geeft is van, die unintended consequence is dus eigenlijk wat de mens niet hebben meegegeven in de voorwaarden waar ze aan moeten voldoen.
Precies.
Ze hebben niet verteld, je mag nooit het veld af. Dus nu moeten we lachen.
Ja.
Kunnen nooit voorzien alle aspecten die meespelen, daar zijn wij te beperkt voor.
Maar overigens zou het voorbeeld nog beter zijn geweest. En dat soort voorbeelden zoeken we werkelijk. Als die strategie die het robotje op eigen gezag had gevonden. Als het een strategie was die ook hielp de wedstrijd te winnen.
Precies.
Juist. Nu was het er een die precies de verkeerde kant op ging. Het was wel heel origineel.
En daarom is dat Go voor ons zo goed.
Zo goed. Maar het is een appel met een peer vergelijking.
Een Nintendo strategie die
ik heb hem ook door.
Ja.
Goh, dus we moeten die appels
vinden. Nee, maar we gaan dus terug. Als ik even een stapje terug en daarna zal ik het voorbeeld uitleggen. Als ik een stapje terug ga, dan zien we dus ook de vurige wens van robotmakers om met machine learning ook dit probleem. Dus als we maar genoeg voorbeelden gooien naar die software, dan snapt hij uiteindelijk wel hoe de wereld in elkaar zit. Hè, daarvoor was het allemaal knowledge-based. Hè, dus dan programmeerde al die regeltjes. Nou, dat bleek niet te werken. Want dan ging die robot toch ineens iets doen waarvan met z'n allen dachten, oh ja, dat weet hij niet. Dat weet die robot niet. Snap je wat ik bedoel? Nu nog even terug naar het voorbeeld speech to face. Heel goed voorbeeld. En daarna gaan we het ook even over deepfake. Want anders dan sneeuwt dat onder. Speech to face is super interessant. Waarom? Het genereert beelden van mensen op basis van hun stem. Oké. Okay. Dus dat systeem is getraind als volgt. Honderden uren talking heads. Hè, pratende mensen op YouTube. Nou, daar zijn er genoeg van. Vloggers. En dat systeem ontdekt een verband tussen stem en uiterlijk.
Wow.
Ja. Wat maakt dat nou zo interessant, is dat zo'n generative systeem vervolgens dus ook iets kan genereren. Dus die kan niet alleen zeggen van, oh, ik zie dat Aziatische mensen, dus het ging over gender, etniciteit, geschatte leeftijd, zwaarlijvigheid. Dus heel veel.
Ja, dacht ik ook aan.
Ja, dus heel veel van die kenmerken. Dus als je. Dus dat generative systeem genereert dus beelden van mensen op basis van het systeem. Dat is al heel interessant, spannend, griezelig. Maar wat ik extreem boeiend vond, is dat mensen met een Aziatisch uiterlijk, die bijvoorbeeld dus al heel lang in Amerika woonden, dus ook een licht Aziatisch, dat systeem had dus ergens iets gevonden in die stem, waardoor mensen die ook Aziatisch uiterlijk hadden, maar gewoon al hun hele leven in Amerika.
Ja.
Kijk, dat vind ik ook interessant, hè? Waarbij het is een Z37 in het heel klein, waarbij die machine ons iets vertelt dat je zegt, dat is interessant.
Ja, in de stem zit dus informatie over bijvoorbeeld etniciteit, wat op zichzelf helemaal niet zo vreemd is.
Nee.
Dan kan je het ontdekken. Dat is inderdaad een goede. Interessant. Ja.
Maar dus ook bijvoorbeeld het feit dat je tegen zo'n systeem kunt zeggen, maak voor mij een afbeelding van een vogel met rode veren, et cetera, et cetera. Ik kan me voorstellen in de toekomst dat bloggers bijvoorbeeld automatische afbeeldingen in een headerfoto gegenereerd krijgen op basis van hun tekst bijvoorbeeld. Of dat je in de toekomst in VR kunt zeggen, hey, ik wil, ik sta hier in een ruimte in een middeleeuws kasteel. En dat het systeem along the way, terwijl je iets vertelt, beelden genereert van in je VR-bril bijvoorbeeld. Hè? Dus dat is de kans van generative adversarial networks.
Ja. Maar heb je ook een voorbeeld wat ik nu al gebruik en denk, holy fuck, wat goed. Want dat is altijd fijn. Weet je, heel vaak is het in de toekomst gaan we dat krijgen. Ja, leuk.
Nou, er zijn dus heel veel van die voorbeelden al. Hè? Dus waarbij mensen volledig nieuwe automodellen genereren. Voor mij is dat niet zo spannend, hè? Want ik heb er niet zo heel veel mee.
Daar komt die Cybertruck vandaan. Nu weet ik het.
Misschien wel. Nee, maar je moet kijk, wat ik vooral interessant vind is dat die scheidslijn tussen echt en nep, dat die steeds dunner wordt. Hè? Dat we steeds minder weten, kunnen we onze ogen en onze oren online nog wel vertrouwen. Dat is een interessant spanningsveld waar we op dit moment in zitten.
Dat is een heel interessant spanningsveld.
Ja.
Dus dan gaan we. Dan gaat het hebben over deepfake. Hè?
Ja.
Ja. Ik vond, Herbert, jij had in jouw voorbereiding vond ik een interessante. Interessante vraag. Want jouw eerste vraag was gelijk op de diepte. Maar nu loopt mijn computer vast. Dus dat is hem ook mooi.
Nou, dan ga ik die vraag even opzoeken.
Ja, het gevolg van het bestaan van deepfakes is dat je niks meer gelooft. Dat klopt natuurlijk. Maar
dat is ook Jarno's hele punt volgens mij.
Ja. Dus ik heb heel veel reactie gehad op een opinieartikel in de Volkskrant voor de zomer. En die ging over de denkfout van deepfake. En de denkfout van deepfake zit als volgt. Er zijn heel veel risico's bij deepfake. En deepfake in de brede zin. Hè? Dus dan hebben we het over face swapping deepfake. Hè? Wanneer ik jouw gezicht ergens op kan plakken en jou iets kan laten doen wat je niet doet.
Krijg je wraakporno bijvoorbeeld.
Ja, wraakporno. Wanneer ik Herbert's stem gebruik en men iets laat zeggen in een voicemail of social engineering hack. Ja,
ik heb geld nodig, maak over naar
Die CFO zie je.
Dan zeg je, hey Ben, ik sta hier voor het hoofdkantoor van Triple. Even gesproken berichtje, want mijn iPhone is gestolen. Ben, wat is ook alweer de toegangscode van Triple? Kun je eventjes Dat soort dingen. Dus je hebt identiteitsfraude. Je hebt chantage. Reputatieschade. Hè? We kennen allemaal die deep nude. Hè, waarbij je een foto van een vrouw door een generative adversarial network kunt laten omtoveren tot een blootfoto.
Politicus die iets zegt wat helemaal niet kan.
Correct. Alsof dus daar zijn heel veel, voorbeelden. Reputatieschade, chantage, identiteitsfraude. Sociale onrust heb ik nog niet eens genoemd. Hè? Dus waarbij, ik verzin wat. Hè? Bijvoorbeeld kick-out Zwarte Piet demonstreert bij de intocht van Stadskanaal. En de ochtend daarvoor duikt er een filmpje op Geen Stijl. Waarbij een demonstrant van kick-out Zwarte Piet een kleuter een duw geeft.
Is dat gebeurd?
Nee, het is deepfake. Dit is een
nee, maar het heeft op Geen Stijl gestaan.
Nee,
dat zou je kunnen voorstellen.
Ja.
He, dat je dus oppassen dat we nu niet zelf alle onrust gaan.
Ja, precies. Ja. Op ideeën brengen. Maar de denkfout van deepfake is dus dat mensen heel erg focussen op dat soort problemen. Wat goed is, he, dus dat moet, blackmailing, dus dat is belangrijk. Maar de denkfout is dat mensen, dat eigenlijk wat het grootste probleem is, er zijn twee dingen. Ten eerste, liar's dividend. Dus het feit dat de leugenaar bewijslast kan afdoen als deepfake. He, dus ik gebruik vaker het voorbeeld van Donald Trump en de P-tape. En de P-tape is het gerucht dat Donald Trump prostituees heeft laten inhuren in Moskou. En die urineerde over het bed van Michelle en Obama en et cetera. Okay. Ja. En er gaan geruchten al langere tijd dat gebeurd zou zijn.
Ja.
Stel nou, die opname duikt op. Stel. Nou, dan is het natuurlijk 2019. Dan kan hij zeggen, hey, ik ben helemaal niet chantabel door Rusland. Nee, dit is deepfake. Snap je? Dus stap 1, bewijslast valt weg voor journalistiek. Bijzonder bedreigend. Ten tweede is dus reality apathy. Hè? Dus het feit, realiteit, apathie. Dus je gelooft niks meer. Mensen worden onverschillig. Het maakt ze niet meer uit. En ze zijn tegelijkertijd vatbaar voor emotionele berichten, hè? Woede, angst, we zien het voorbij komen.
Ja. Dus maar zie je, is er veel bewijslast al weg? Is dat voorgekomen dat iemand zei, ja, dat is een deepfake video, ik was dat niet? Is het theoretisch een probleem? Of is het al gebeurd?
Vooralsnog theoretisch, volgens mij.
Nou, kijk, dat is natuurlijk lastig om te bepalen. Ik heb daar niet zo'n concreet voorbeeld van.
Nee, maar in het nieuws komt dan nog niet.
Okay. Nee, maar ik heb wel een gek voorbeeld. Bijvoorbeeld in Gabon, daar was een politicus. En die was een tijdje, volgens mij was de minister-president, maar maakt niet uit, ik weet niet wie dat was. Die was al een tijdje niet meer zichtbaar geweest. En er waren wat speculaties over zijn gezondheid. Vervolgens deed hij een toespraak op televisie. Waarbij mensen zeggen, nou, dit ziet er wel echt raar uit. Wat doet hij vreemd? En dat is vast en zeker deepfake. Een week later grepen militairen in. Omdat ze zeiden, van ja, maar er is iets niet goed. En wat bleek nou? Hij had volgens mij iets van een stroke, een hersenbloeding. Wow. Of hij had iets gehad. Maar het was wel echt. Het was wel echt. Weet je, dus je ziet zo van die gekke mensen zeggen.
Maar dat is meer reality apathy.
Wat ik hier precies, dat wou ik precies te berden brengen.
Ja.
Want jij zegt, aan de ene kant geloven mensen niks meer. Aan de andere kant kan een leugenaar ook altijd roepen, dat was deepfake. Zoals Trump van wat hem ook maar niet aanstaat roept, het is fake news.
Ja.
Dus met andere woorden, die houding en die apathie enzovoort is er eigenlijk al lang. Wat kan deepfake daar nou nog aan toevoegen?
Nou, het feit, ik denk dat het versterkt wordt. Hè? Dus nu, ik denk dat je dingen kunt maken die zo bijvoorbeeld inspelen op vooroordelen die een bepaalde groep mensen hebben, dat ze die maar wat graag ook koesteren. En mijn zorg zit daarbij overigens niet altijd in de toplagen. Dus ik ben niet zo bang voor een video van Trump waarin hij zegt dat hij Noord-Korea heeft, want er is zoveel beeldmateriaal van Trump. Dat wordt. Maar die laag daaronder, stel er duikt een video op van Hunter Biden die in Oekraïne iets doet waarvan iedereen zou zeggen, hey, dat is corruptie. De Republikeinen zullen dat enorm omarmen van zeggen, hey, zie je wel, dit is. En zo kan ik nog heel veel voorbeelden waarbij er iets gebeurt waarbij in een gepolariseerd landschap bijvoorbeeld, of er duikt een video op van een Israëlische generaal die iets zegt over de Palestijnen en genocide. Ik noem maar iets. He, waarbij, maar ook in meer extremistische vorm, waarbij video's of audio-opnames niet eens het traditionele media bereiken, maar in de niches en daar dat er een of andere Pizzagate mafketel.
En er is nog een ander leugenaarsdividend ook. Want jij zei net, de leugenaar kan altijd zeggen, die video die daar mij tegenspreekt, die is fake. Maar er is nog een ander leugenaarsdividend. Dat is namelijk dat de verspreider van een echte leugen altijd wint, omdat de weerlegging van de leugen altijd minder publiek bereikt dan de oorspronkelijke leugen.
Precies. Ja.
Hey, ik zit er heel erg mee van, dus heel erg stel je voor dat. Weet je, het is
nee hoor. Bijvoorbeeld, er zijn voorbeelden genoeg van journalisten die in een kwaad daglicht zijn gesteld. Een Indiase journaliste die vorig jaar maakte ze zich bijzonder druk over vrouwenverkrachtingen. Met name bij hele jonge vrouwen of / kinderen. En die is, daar kwam dus een pornovideo was er van haar gemaakt. Die via WhatsApp tienduizenden, misschien honderdduizenden keer was gedeeld. Waarbij ze doodsbedreigingen, haar huis, haar adres.
Een fake pornovideo.
Een fake porno, excuses. Ja. Een deep fake werd gemaakt. Nadeel is dus, het richt zich ook dus vooral tegen vrouwen. Hè? Dus vrouwen zijn vaak natuurlijk het slachtoffer hiervan.
Dus het is niet stel je voor, want je geeft inderdaad mooie voorbeelden. Ga ik daar vanaf. Hoe makkelijk is het nu om die deep fake? Is het er gewoon een makkelijk toeltje? Ik heb niet gezocht. En ik weet,
te maken bedoel je?
Ja.
Ja. Nou, het is
het dan aan de massa?
Het is makkelijk en het is moeilijk. Wat het meest makkelijke is dat je gaat, je googelt gewoon naar verschillende fora waar je voor tussen de $40 en $70 een deepfake kunt laten maken. Hè, dus er zijn verschillende.
Iemand in China doet dat dan
waarschijnlijk. Iemand in Oekraïne of China of whatever. Ja. Iemand doet dat voor voor x aantal dollar. En die kun je gewoon laten maken. Daar zou ik zelf de moeite niet meer voor doen. Zeggen van, nou, maar ik wil toch uitvogelen. Dan zijn er verschillende software tools. Hè, dat is voor de wat meer gevorderde. Maar er zijn genoeg tutorials. Er zijn genoeg fora waar je je vragen kunt stellen. En dat vind ik ook iets minder interessant. Hè? Omdat het duurt niet lang dat het zo simpel is als internetbankieren.
Dus dus daar wilde ik naartoe. Ja.
Dus dan ben ik met jou in gesprek. En ondertussen loopt mijn smartphone mee. Of desnoods, ik doe die audio-opname van jouw podcast. En vervolgens heb ik materiaal om dat mee te doen. Je hebt nu al voorbeelden waarbij één foto van iemand genoeg is om een relatief geloofwaardige deepfake te maken.
Die ook beweegt. Je beweegt met je handen terwijl je praat.
Precies, dat is digital puppetry. Hè? Ja. Dus waarbij jij als bron iemand anders kunt laten bewegen. Dus dat bestaat. Maar zo'n face swapping, dat is geen rocket science. Hè? Dus iedereen heeft wel een filmpje van meer dan 10 seconden online staan.
Ja, dat zie je al. Gewoon, je hebt van je appies.
Ja, dus dat is relatief
maar
makkelijk.
Maar het is nu grappig nog. Ik zit een beetje use case te verzinnen. Het is nu heel veel grappig van die appies op je telefoon. Je hebt dus criminaliteit, heb je. Mm-hmm. Je hebt professionele fake news of deepfakes makers. Mm-hmm.
Maar wat Herbert zegt, stel je voor, hè, ik heb een start-up en ik ga naar de beurs, Amsterdam of New York of whatever. En een dag van tevoren duikt er een opname op waarin ik met mijn stem zeg dat er helemaal niet zoveel liquide middelen zijn als dat ik heb geschetst, bijvoorbeeld. Of Herbert als in zijn rol als journalist krijgt een broekzak voicemail, hè, waarbij iemand zogenaamd zijn telefoon heeft geactiveerd en loopt een wat je nu ook wel eens hebt, dat iemand aan het broekzak bellen is. En ik vertel bijvoorbeeld als directeur van Greenpeace, ik verzin iets ter plekke, vertel ik iets waarvan jij denkt, potverdikkie jongens. Daar kan ik wat mee. Ja. Hè? En je slingert dat online. Nou, de verontwaardiging richting de directeur van Greenpeace zal groot zijn. De verontwaardiging naar de directeur van die start-up die naar de beurs gaat zal groot. En potverdikkie, wat Herbert ook zegt, je hebt 3 dagen nodig om dat weer te ontkrachten. En het heeft zijn schadelijke werking inmiddels gedaan.
Maar ik ga het je toch wat moeilijker maken, want zodra algemeen bekend wordt dat dit soort dingen bestaan, en zoals nu ook langzamerhand wel algemeen bekend is dat phishing bestaat bijvoorbeeld, mm-hmm. en allerlei andere dingen via malware.
Ja.
Dan gaat dat effect optreden dat niemand het meer gelooft in eerste instantie. En dat is precies wat je wil hebben in dit geval.
Ja, maar hartstikke grappig dat je het zegt. Want het blijkt nou van een onderzoek van een maand geleden dat het aantal phishing gevallen, waar mensen klikken op een link, gewoon weer toeneemt. Hè, dus dat heeft een tijdje af. En nu neemt dat weer toe, omdat die software intelligenter wordt. Snap je? Dus
malware wordt intelligenter, bedoel je?
Ja, nee, dus bijvoorbeeld de e-mailtjes die iemand krijgt, klik op deze, die mailtjes worden slimmer opgesteld, laat ik het zo zeggen. Ja. Het blijft een kat-en-muisspel. Dus, en hoeveel mensen ik wel niet spreek die dan toch op een linkje hebben geklikt wat ze niet op hadden moeten klikken. Dus ik geloof dat een groot gedeelte wordt afgevangen door technologie.
Ja.
Dus dat geloof ik, dat gaat gebeuren. Maar de sijpelt altijd iets tussendoor, omdat het te goed in elkaar zit. Omdat het is een kat-en-muisspel. Dus in het begin van deepfake, toen zeiden de oplossers, het enige waar je op moet letten, knippert iemand met zijn ogen. Want zo'n generative adversarial network, dat knipperen is zo weinig, die had dat niet meegenomen.
Ja. Maar wat zijn de maatschappelijke gevolgen als dus, en dat is eigenlijk jouw vraag waar ik mee begon, het gevolg van het bestaan van dat niemand niks meer gelooft. Wat zijn de maatschappelijke gevolgen als je dus bijna niks meer gelooft?
Nou, dat kun je zelf invullen natuurlijk.
Nou,
op het moment dat de rol van journalistiek als waakhond van de democratie komt daarmee bijvoorbeeld te vervallen.
Vertrouwen in elkaar.
Vertrouwen in elkaar, maar ook common ground. Dus heel veel van wat wij doen, bijvoorbeeld in Nederland, is op basis van een aantal overtuigingen, van een aantal feitelijkheden, van een aantal een gevoel van cohesie. En op het moment dat dat wegvalt, van we leven met z'n allen in een andere realiteit, en dat je ziet die onderwerpen.
Maar dat zien we dus eigenlijk al lang. Ja. Ook al moet deepfake nog tot wasdom komen.
Correct.
Dus dan zeg jij weer, oké, het wordt versterkt, maar ik zeg toch, er is niet overdreven veel nieuws onder de zon. De kiem daarvoor is al lang gelegd. Ja. En
nee, maar
het
dat
kan
is
alleen
het,
nog maar een beetje versterkt worden.
En ik geloof dat beetje dat dus wel. Want je hebt niet alleen video, maar je hebt ook tekst bijvoorbeeld. Hè? Dus ik kan met, je ziet nu van het Allen Institute, die heeft zo'n systeem, dan vul je een headline in, een titel van een artikel, en dat systeem genereert dan een artikel van 400-500 woorden. Als je dat heel goed leest, zie je nog wel fouten. Hè? Dus ik zeg ook niet dat het perfect is, maar ik kan me voorstellen dat bij het boerenprotest of zeg maar iets, politie treedt hardhandig op tegen boeren in Den Haag. Nou, artikel gegenereerd, zo. Ik verzin allerlei headlines waar je dus. Dus ik geloof dat het heel gemakkelijk wordt om dit soort nepnieuws te maken. En dat die geloofwaardigheid daarvan groter wordt. En dat het dus sterker groeit. Dat het echt een katalysator is voor de ontwikkeling die we al zien.
Ja, ja. En dan is dus de vraag, ik ga even met je mee, Herbert. Ja. Oké, dat zien we al gebeuren. Weet je, phishing mails.
Wantrouwen tegen journalistiek.
Ja, wantrouwen tegen journalistiek. Dus door de digitalisering zien we die trend. Ja, dat is al jaren gaande. En dit gaat het nog meer versnellen. Dus dat gebeurt. Wat moeten we daartegen doen? Moeten we er iets tegen doen? Wat zijn de gevolgen? Weet je, dan krijg je dat soort vragen. Daar moeten we uitzien te komen.
Nee, maar die oplossingen die zijn overzichtelijk. Hè? Dus één oplossing is bijvoorbeeld technologie. Dat is een hele belangrijke oplossing. Hè? Waarbij je zegt van er zijn technologiebedrijven die gebruiken bijvoorbeeld machine learning. Of die doen iets met codecs of whatever. Hè? Dus die zijn allerlei technische oplossingen om dat al weg te kunnen filteren. Ik kan me voorstellen dat Facebook een soort warning sign gaat gebruiken of Chrome als browser wanneer een video gemanipuleerd is. Dus technologisch komt er een oplossing.
Want dat herkennen ze.
Want dat een groot gedeelte.
Voor plaatjes bestaat dat al. Ik ben de naam van de site even kwijt, maar die zal ik zo even opzoeken.
Ja.
Er is minstens één site en er zijn er meer en er zullen ook wel softwarepakketten zijn. Daar kun je een JPEG of wat voor visueel bestand ook aan toevoegen. En die gaat dan uitzoeken of daaraan gesleuteld is. En dat kan volgens mij uiteindelijk met video toch ook.
Nou, plug in je browser.
Ja en nee. Dus dat wanneer je het originele bronbestand hebt, dus wanneer ik een deepfake maak en ik stuur het originele bronbestand naar jou toe, Herbert bijvoorbeeld, dan kun je uitlezen, is daar in die bron is daar iets gebeurd. Maar als ik van een video met mijn smartphone een opname maak, dan vervalt al die metadata bijvoorbeeld en die codecs en dat hoe dat in dat systeem wordt bewerkt, dat valt al weg. Hè? Dus dan heb je alleen maar de output bijvoorbeeld die je via smartphone ziet. Eerste oplossing technologie. Tweede is bijvoorbeeld controlled capture. Hè? Dus waarbij politici, CEO's hun leven dermate gaan vastleggen dat ze kunnen zeggen, hey, ik was daar niet op die tijd, want ik zat in Amsterdam bij de BNR podcast studio, et cetera, et cetera. Dus dat is ook een oplossing.
Dus je gaat je hele zo vastleggen.
Ja. Nee, maar dat kan nu natuurlijk ook al, want je smartphone en je Apple Watch en misschien draag je nog een device bij je. Hè, dus er zijn allerlei oplossingen die je daarop kunt toepassen.
Photo forensics.
Oké.
En hoe dat werkt, zeg niet direct dat het met video heel makkelijk is om ook te doen, hoor. Maar photo forensics speurt bijvoorbeeld naar onderdelen in een plaatje die een verschillende scherpte karakteristiek hebben.
Nee, natuurlijk, dat kan ook. En dat zal ook gebeuren. Hè? En
dus uit verschillende bronnen komen.
Ja, en je ziet nu bijvoorbeeld dat bij heel veel gegenereerde beelden, daar is de achtergrond is of wat vreemdig, of wat dat loopt wat in elkaar over. Dus daar kun je nog wel...
Verschil in belichting, maar dat kun je met het blote oog zelf wel zien.
Dat kun je met blote oog
zien. En ik kan me voorstellen dat deepfake video's, dat het daar heel anders mee gaat, want dat zijn video's die wel voor 100% uit het niets gegenereerd kunnen zijn. Mm-hmm, mm-hmm. En dan heb je dit soort effecten natuurlijk niet. Dus dat zou best eens moeilijker kunnen
zijn. Precies, dat maakt het lastiger. En om mijn laatste punt nog even te pakken. Wat je ook kunt doen is dat je regelgeving. Hè, je zou theoretisch, mm-hmm. dat zie je bijvoorbeeld in Amerika en in China, zie je specifieke regelgeving over deepfake. Dat is een goed idee. En een slecht idee. Waarom dat een goed idee is, is omdat je heel specifiek, wanneer jij een video maakt die mij niet aanstaat, dan kan ik zeggen, hey, dit is deepfake, dat mag niet. Ja. Waarom het een slecht idee is, omdat punt 1, al best veel regels bestaan over smaad, laster, identiteitsfraude, noem maar op. He, dus dat bestaat al. En wat je nu in China ziet, is dat ze dus die wetgeving maken, natuurlijk met om dingen offline te halen die hun niet zinnen. Ja. He, dus dat je zegt, oh, dit is deepfake. Oh, jij bent kritisch over Hongkong? Hé, hey, dit is deepfake. Snap je? Dus ik ben bijzonder
voorzichtig.
Juist, dus ik ben bijzonder voorzichtig. En je kunt ook educatie. Hè? Dus je kunt mensen vertellen, hey, dit is er. Maar dan is het de moeilijkheid dat je mensen niet onverschillig maakt. Dat je denkt, ah, als dat er is, nou laat dat maar zitten. Dan geloof ik niks meer. Snap je?
Ja, een effect dat ik, dat is mijn antwoord op wat Ben vraagt. Wat ik denk dat er kan gebeuren. Dat is dat in ieder geval journalisten hierop verdacht zullen zijn.
Ja.
En zeker goede journalisten. Je hebt natuurlijk ook slechte. Want op het web in de 90's hebben we bijvoorbeeld gehad dat een of andere mafketel kon gewoon een persbericht de wereld insturen dat volkomen verzonnen was. En het verscheen op alle nieuwsites overal ter wereld, bij wijze van spreken. En beurskoersen gingen omhoog of omlaag, al naar gelang de bedoelingen van de idioot. Maar goede journalisten die zullen hierop verdacht zijn. En zullen hun, als ze één zo'n gefaked bericht, één zo'n gefaked video krijgen, dan zullen ze echt wel zeggen, oh, hier moeten we toch even gaan checken. Even kijken of er een onafhankelijke bron is enzovoorts. Wat je toch altijd al moet.
Ja.
En waar ik dan op uitkom, dat is dat des te belangrijker wordt wat de bron is van een bericht. Hè. Staat het in een gereputeerd nieuwsmedium, dan kun je ervan uitgaan dat het uit en te na gecheckt is.
Ja, dus wat de kans is, zeg maar, voor traditionele media, is dat ze nog meer inhaken op geloofwaardigheid, feitenonderbouwing, hoor en wederhoor. Dus dat er eigenlijk ook een kans ligt voor, zeg maar, de meer gerenommeerde media om hier nog meer hun geloofwaardigheid in te onderscheiden.
Ja.
Dus dat kan een absoluut positieve, wat ook een positief gevolg zou kunnen zijn, mm-hmm. is dat mensen meer mediawijs worden. Dat ze denken, hey, er is deepfake. Laat ik dan eens even bronnenonderzoek doen. Even kijken waar dit vandaan komt. Op onderzoek. Nou, ik heb voor mijn boek ontzettend veel mensen geïnterviewd. En er was niet één die zei, oh, ik zie mensen dat wel doen. Dus dan moet ik even footnote, er even bij zeggen.
Want ook nu zeggen mensen, ja, maar dat heb ik op Facebook gelezen. Ja. Dus dat,
op internet hebben ze het gelezen.
Op internet. Op internet. Nee, op Facebook zeggen ze tegenwoordig, hoor.
Ja. Ja.
Maar goed, whatever.
Nee, wat je ziet, hè, dus de tools genereren veel kansen, veel mogelijkheden. Maar die donkere kant, zeg maar, die zit er ook aan. En ik denk dus niet dat dat ineens een heel nieuw iets, maar dat het vooral een bijzonder krachtige versterking is van wat er nu al is. Hè, waarbij mensen schaamteloos video's gaan genereren van dingen die gebeurd zijn om mensen maar mee te trekken naar hun kamp of naar hun mening.
Ja, het wordt een leuk spelletje. Je kunt het waarschijnlijk straffeloos proberen.
Ja.
Tenzij je het strafbaar maakt.
Maar behalve kinderporno, zeg maar. Dus je kunt alles proberen, behalve iets met kinderporno.
Hey, nu kost het best wel moeite om weer een mooie video te maken of een mooi stuk te schrijven. En Dat wordt dus allemaal heel makkelijk.
Dat wordt makkelijk. Sterker nog, wat makkelijker wordt, is autocomplete en autocorrect software. Op basis van tekst. Dus bijvoorbeeld, ik moet een artikel schrijven over VeChain, een of andere crypto. Oké. En ik denk, oh ja, heb ik goh, geen tijd en moeite. Dus dan komt dan software op de markt waarbij je van Wikipedia en van de bedrijfswebsite en nog een andere. Je plukt allerlei dingen en die zet
bestaat
je bij
elkaar. Volgens mij al. Ja.
En die software die herschrijft dat dan dermate dat je vrijgewaard wordt van plagiaat, zeg maar. Hè? Dus die begrijpt tussen aanhalingstekens iets en die herschrijft dat dan vervolgens. Ja. Dus content wordt steeds makkelijker om te maken. Ja.
Wij hadden een Afrikaan een tekst laten schrijven om te kijken hoe dat is. En die had precies dat gedaan.
Oh ja?
En dan
ja.
hadden we door zo'n script heen gedraaid. En ook knap, jongen, doet hij dat natuurlijk ook. Dus gewoon een weet hoe origineel is het. Maar de tekst vonden wij niet goed. Een mens vond dat geen fijne tekst. Het was te veel gefabriceerd.
Ja, maar die suggestie van autocomplete, hè, die gaat bijvoorbeeld ook voor coders, hè, dus voor programmeurs die een type zijn. Ja, die op het moment dat het weer een zin is die bekend is, het enige wat je hoeft te doen, de taptoets. En hij vult dat vervolgens zelf in.
Ik wil ook nog, als het kan, naar de verbeeldingskracht iets meer uitwerken. Je hebt bijvoorbeeld in jouw boek heel mooi, weet je, dat die velgen heb je en een lamp wat gegenereerd wordt.
Ja.
We hebben heel erg over de negatieve, de gevaar. We hebben de oplossingen voor het gevaar. Ja. Misschien is het nu ook aardig om iets meer dieper op in te gaan. De mogelijkheden.
Dus de mogelijkheden is bijvoorbeeld ligt vanzelfsprekend in het genereren van nieuwe visuele ideeën. Dus dat heb ik zojuist al, hè, met een storyboard, met een inrichting of zo. Waar jij naar refereert is generative design. En generative design is een combinatie van meerdere tools, heel veel machine learning, maar er zitten nog wat andere tools onder de motorkap. En wat die doet, is dus bijvoorbeeld, Volkswagen zegt, wij hebben hier een, wij maken onze VW-busje, willen wij een bepaalde constructie in, waarop de bank rust. Generative design software tool, dit zijn de krachtenvelden, dit is het materiaal, dit is het gewicht, et cetera, dus een aantal criteria. En die software genereert dan tientallen ideeën. Oh, dan zou het dit kunnen zijn. Dan zou het dat kunnen zijn.
En de kies je als mens, die vind ik mooi en die vind ik lelijk.
Ja, en dan wordt het een soort survival of the fittest. Ja. Bijvoorbeeld een chassis voor een auto. He, dus dan zeg je, oké, dit is het materiaal. Het mag maximaal dat wegen. Noem maar op en die bedenkt dat. Volkswagen heeft overigens ook een autogordelhouder laten verzinnen door zo'n generative software tool. En dat die uitkomst was 40% lichter in materiaal dan zeg maar de bestaande. Dus dan zegt Volkswagen engineer zegt tegen dat softwarepakket, dit is een materiaalsoort, het moet zoveel kracht kunnen hebben. En die onderdelen zijn super belangrijk. En de rest, verzin het maar.
Ja.
En dan knalt die tientallen ontwerp knalt die eruit. En dan kun je zelf als een soort survival of the fittest, kun je daar vervolgens mee aan de slag.
Ja. Heel veel kunstenaars zeggen juist de crashes, juist wat mislukt, juist wat niet klopt, dat daar moet je denken, dat is mooi, dat is goed, dat is mijn.
Ja, maar je zou ook kunnen zeggen,
hoe kijk je daarnaar in relatie met deepfakes? Want ik zie alleen maar het mooie maken. En dan denk ik weer, oh ja, het is een hele mooie
design. Nee, maar jouw beeld van deepfakes zit hem volgens mij vooral in die face swapping dingen mooier maken. Maar er zijn ontzettend veel variaties van wat dat soort systemen genereren. Met echt nieuwe invalshoeken of kunst. Weet je, ik heb ook echt kunst gezien. Prachtig. En wat blijkt, soort kunst wordt
klopt.
Ik ben het onderzoek kwijt. Dat zouden we in de show notes even kunnen zetten. Maar
moet je me wel sturen dan? Want ik maak de show notes vandaag.
Er was toch een werk dat was gegenereerd op basis van... Ik weet niet meer welke schilder. Nee, maar ik weet uiteindelijk precies, leverde het...
Ja, Edmond de Bellamy.
Op een veiling 4 ton op of zo.
Ja, $430,000.
Ja, was een jaar geleden ongeveer.
Ja, of een jaar geleden. Dus dat is ook door zo'n generative adversarial network is dat dan gegenereerd. Ja. En uiteindelijk gewoon heel dom uitgeprint op canvas. En dat zou $25,000 of zo. Maar dat levert dus meer dan 4 ton levert op. Er zijn ook voorbeelden waarbij mensen menselijke kunst, zeg maar, gemaakt door mensen en door een machine voorgeschoteld krijgen, waarbij mensen de voorkeur geven aan machine gegenereerde kunst. Waarom? Omdat heel veel schilders zitten toch in impressionisme, expressionisme, noem al die stromingen maar op. En mensen die houden zich vast aan een stroming waar ze zelf door geïnspireerd zijn, terwijl zo'n machine weet van niks.
Nee.
Snap je? Dus die imperfectie daarvan, daar zit natuurlijk ook heel veel schoonheid zit daarin. Dus het is niet alleen maar dat het perfect en helemaal gepolijst. Nee, daar zitten ook dingen in die de machine interessanter maakt dan wij mensen. Dit sluit een heel klein beetje aan op die Z37. Hè, dat zo'n machine een kunstwerk maakt.
Ja.
Waarvan we met z'n allen zeggen, Ja, dit is dus echt niet in een hokje te plaatsen, maar daardoor juist wel weer interessanter dan een
ja, het schil... gebeurt dus wel, ja.
Ja. Het is grappig dat jij schoonheid noemt, want in jouw boek ging het op een gegeven moment over op basis van een plaatje, je noemde dat net ook nog, op basis van een plaatje afbeeldingen met wat beweging creëren. Hè? Mm-hmm, mm-hmm. En dan komt op een gegeven moment de Mona Lisa komt tevoorschijn.
Ja.
En dan zie je dus het origineel. En dan zie je een aantal voorbeelden van die Mona Lisa dan onder een hoek. Of, ja. Of terwijl ze aan het praten is, of weet ik veel.
Ja, ze is aan het praten.
En
ja.
Wat mij daar onmiddellijk bij opviel, was dat ze daarbij niet mooi meer was.
Nou ja, dat is subjectief. Maar wat natuurlijk interessant is, is dat er dus op basis van het schilderij Mona Lisa er een video is gemaakt waarin zij op basis van digital puppetry, dus iemand is anders is de bron, praat zij en beweegt zij haar hoofd. En dat zag je met Marilyn Monroe. Maar wat is dus interessant, in onderwijs wordt dat dus nu al voorzichtig toegepast. Hè, waarbij een kunstenaar, een wetenschapper als bewegend beeld, Salvador Dalí, is digitaal weer tot leven gewekt in visuele vorm in het Salvador Dalí Museum. Ja. 45 minuten aan nieuw materiaal. Je kunt voorstellen dat het onderwijs veel interessanter wordt wanneer daar iemand op video staat die iets vertelt. He, dus dat zijn de voorzichtige. We zitten ook nog maar in het prille begin. He, dus, mm-hmm. dus het is net gekickstart. Maar dat zijn, vind ik een interessante toepassing daarvan.
Ik vind het wel grappig, Ben. Jij had het net over die Afrikaan die jullie iets hadden laten schrijven. En die was gaan googlen, zal ik maar zeggen.
Ja.
Ik heb in, even kijken hoor. Medio 2008, dus 10 jaar geleden, heb ik een stuk geschreven voor NRC Handelsblad over Philip M. Parker. Dat is een Amerikaanse hoogleraar, of misschien was het Canadees, weet ik even niet. Moet jij raden hoeveel boeken die heeft geschreven?
Ja, nu je het zegt, dan zullen het wel 96 zijn.
86.000.
Fantastisch.
Dat wil zeggen, die waren bij Amazon te vinden. En via zijn eigen bedrijf bood hij er 200.000 aan.
Fantastisch.
En die wist hij op een of andere manier automatisch te genereren. Ook over de meest wilde onderwerpen.
Ja.
En ja, op een of andere manier was hij erin geslaagd om daar software voor te schrijven. Om dat allemaal automatisch uit openbare bronnen en dergelijke, weet je wel. En was hij niet erg hoog aangeslagen door lezers. Want ik heb ook nog wat reviews bekeken.
Ja. Maar ik wil niet even... Dus dit houden we even vast.
Ja.
Dus we zitten in een wereld waarbij je 200.000 makkelijk genereren enzovoorts. Wat is dan nog het onderscheidend vermogen, het unieke, het bijzondere? Of bestaat, of is dat weg? Ik denk aan het branden van die man, want hij schrijft 200.000 boeken. Wat is het waardoor ik met jou wil praten en niet met die man daar in die open vectra?
Wat het onderscheidende wordt als alles steeds meer digitaliseert. En je kunt ook nu dingen genereren. Wat is dan van waarde dat wat niet te digitaliseren valt? En dat wat niet te digitaliseren valt is menselijk contact, face-to-face gesprek, hechting, aandacht, concentratie, liefde. Al die dingen die niet te digitaliseren zijn, dat zijn de waardevolle, de luxe producten van de toekomst.
Creativiteit noem je niet, dat vind ik mooi.
Nee, omdat...
nee, dat is een twijfelgeval inderdaad.
Ja, precies.
Ja, 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 maar
en, dit is echt even goed dat we dit nog even noemen. Want er zijn mensen die zeggen, ja, creativiteit wordt overgenomen door machines. Dat vind ik een hele grote. Ik heb het expres over verbeeldingskracht. Dus dat je iets kunt genereren wat je verbeeldingskracht stimuleert. Creativiteit vind ik ook dat je van verschillende domeinen, film, muziek, whatever, dat je dat overstijgend maakt. Hè? Dus ik bijvoorbeeld, stel ik maak een liedje en een video over mijn vrouw. Dat is cross-domain. En een kunstmatig intelligent systeem die gaat nooit een wezenlijk nieuwe, of nooit, maar niet op korte termijn, een wezenlijk nieuwe muziekstijl. Of een Vincent van Gogh die ineens iets totaal anders doet, waarvan we met z'n allen zeggen, hey,
een nieuw veld blootleggen.
Correct. Dus dat gaat op korte termijn. Dus even heel plat gezegd, als je zo'n generative adversarial network, als je die traint op gezichten van mensen en je plakt hun oren af, gaat die machine er niet zelf oren bij bedenken. Ja. Hè? Dus dat is een belangrijk punt. Dus ik noem expliciet niet creativiteit. Punt 1, omdat het een heel vaag term is. Maar ten tweede, omdat we nu dat domein betreden we nu. Hè, met die creatieve machines die dingen kunnen genereren waar wij mensen niet aan denken. Nieuwe invalshoeken, nieuwe afgeleiden. Maar creativiteit vind ik veel groter iets. Associatief vind ik dat ook.
Ja. Je hebt heel veel mensen gesproken ook voor je boek. Hè? Mm-hmm. Jelmer Frank, Wijnia, Joost Schellevis, Siri, Berends, noem maar op. Mm-hmm. Wat dus allemaal experts in het veld zitten. Mm-hmm. Wat viel je op na het spreken met anderen? Wat was je...
Nou, wat mij opviel is de opwinding over dat nieuwe concept dat dus machines iets kunnen genereren. Het feit dat daar dat die verbeeldingskracht zich manifesteert. Maar vooral veel zorg over aan deepfake gerelateerde technologie.
Dus de kenners hebben opwinding en zorg.
Ja, opwinding en zorg. Waarbij, dan moet ik erbij zetten, als je al die mensen neemt die ik geïnterviewd heb, heb ik relatief meer rondom deepfake. Omdat aan dat andere domein zijn nog relatief wat minder experts te vinden die dat dan toepassen.
Wat mij opviel, een van jouw geïnterviewde, Joost Schellevis, journalist bij de NOS. Ja. Die zei iets als, wij redden dat wel.
Ja, en de politie zei heel plat gezegd, kort door de bocht, wij zijn ervan op de hoogte, maar wij redden dat wel.
Ja.
Openbaar ministerie zei, wij zijn op de hoogte, maar even heel plat gezegd, wij redden dat
dus
wel.
Dus niet zoveel verontrusting.
Nee, ja, ze zijn wel verontrust, zeg maar. Ze hebben wel zorg, maar het is niet. Ze vertrouwen op hun bestaande structuur van bijvoorbeeld in de journalistiek van feiten.
En geloof jij dat?
Gedeeltelijk. Omdat ik benieuwd ben naar punt 1, als er iets opduikt waarvan je echt niet meer kunt zeggen, is dit nou echt of niet? Volgens hun lezing zou het kunnen zijn, oh, dan schuiven terzijde. Maar dat vind ik dus ook al een miskleun.
Nou, waar ik het eens ben, ik ben zelf ook journalist natuurlijk, dus ik moet ook een beetje voor mijn eigen winkeltje open. Je moet het niet voorstellen alsof er altijd alleen maar die fake video is.
Nee.
Er is altijd context omheen.
Ja.
En daar gaat de journalist naar zoeken.
En dat zegt, openbaar
bevestiging en naar andere bronnen.
En dat zegt het Openbaar Ministerie ook. Er zal nooit iemand veroordeeld worden puur op basis van één video of één opname.
Nee, er zijn er genoeg gerechtelijke dwalingen waar we van weten. Dus,
Journalistieke
dwalingen.
En wat mij bij politie en Openbaar Ministerie een beetje tegenviel, is dat ik een scenario schetste waarbij er in de samenleving onrust is door een audio-opname, door video-opname, waarbij mensen gewoon de straat op gingen of whatever. En waarbij
kopschoppers of zo.
Ja, we gaan iemand of we rijden met onze auto en blokkeren de weg of whatever. Dus ik vond dat ze het sentiment dat bepaalde digitale content kan oproepen en mensen aanzet tot handelen, daar was ik zelf meer verontrust over. Ja. En we kennen het voorbeeld van Pizzagate van Hillary Clinton, waarbij een mafcase, er was enorm veel speculatie en complottheorie over een netwerk van kindermisbruikers. En één mafketel rijdt zoveel 100 kilometer om daar in een pizza-restaurant met zijn geweer gaan lopen schieten.
Want sprake van een met name genoemd restaurant waar dat dan zou plaatsvinden.
Ja, correct. Ja. Dus dat was.
Maar het onderzoek in Nederland dat we geen fake news hadden de afgelopen jaren. Dus dat stemt ze natuurlijk ook positief.
Ja, maar ik zeg niet dat het kansloos is. Hè? Alleen waar ik het meest bang voor ben, is dat er dus niet in die toplaag, dus als er een video opduikt van Rutte, nou weet je, ik geloof niet dat mensen dan daar helemaal knettergek van worden, maar er zit in dat domein, bijvoorbeeld bij een burgemeester of bij een CEO of CFO, er zit zoveel plekken waar mensen weer bedonderd kunnen worden, financieel of nou, noem het maar op. Mm-hmm. Dus daar maak ik mij met name zorgen om. Dus ik maak me niet zorgen om de directeur van de ECB die ineens een uitspraak doet waardoor die beurzen kelderen, dat geloof ik niet zo, maar daaronder zit een hele laag van content die wel gemanipuleerd zou kunnen worden.
Ja. Ja. Ik heb nog ik snapte er net één niet. Dat was dat je zei van bij die oplossing, waar heb ik het nou opgeschreven? Doe ik het uit mijn hoofd, ik kan het zo snel niet vinden. Dat je heel erg goed moet bijhouden. Je triggert me weer met de CFO waar je bent en zo.
Controlled capture, live logging. Ja, dus en die systemen zijn er overigens nu al. Hè, waarbij je met je devices, met extra devices kunt bijhouden waar je bent, wat je dan doet. Zodat je een alibi opbouwt op het moment dat iemand zegt, hey Herbert.
Maar doen mensen dat?
Nou ja, ik
moet het aan Google vragen.
Ja, ik denk dat Google dat verdraait.
Google weet het. Ik weet zelf niet, maar Google wel.
Nee, nou ja, goed. Dus dat soort tools worden er op dit moment aangeboden. Waarvan natuurlijk de vraag is, hoe massaal gaat dat gebruikt worden? Hè? Het zou een van de oplossingen kunnen zijn. Wanneer mensen dat
doen.
Dan
kan je bewijzen dat
daar was ik niet. Hè? En wat natuurlijk het risico is dat bijvoorbeeld een overheidsinstantie zegt tegen dat bedrijf, hey, jij houdt toch bij waar Herbert Blankenstein is? Hè? Zou jij niet eventjes.
Wil je me even een linkje sturen ook van dat soort?
Dat stuur ik even naar je.
Interessant,
toe.
Ja. Wist ik niet. Oké. Herbert, heb jij nog dingen?
Ik wil eigenlijk alleen opmerken nog dat. We staan, het klinkt een beetje pathetisch, maar we staan op een tweesprong. Hè. Het kan, die verontrusting, die kan
werkelijkheid worden. Dat er allemaal hele vervelende dingen gaan gebeuren. En ik wil eigenlijk ook wel de mogelijkheid openhouden dat het precies andersom is. En het voorbeeld dat ik in dat soort gevallen altijd heel mooi vind, omdat het zo uitgesproken is, is dat van de cameramobieltjes. Rond de eeuwwisseling was er heel veel verontrusting in de samenleving over de cameramobieltjes. Want er waren smartphones. Het waren nog niet eens smartphones, het waren domme telefoons. Maar ze hadden een camera. Mensen konden de telefoons, konden de foto's mee maken. En dat konden ze in cafés waar mensen zich zaten te bezatten, zonder toestemming foto's maken. En dat konden ze in zwembaden en ik weet niet waar allemaal. En er was een serieuze discussie over dat of dat allemaal wel moest mogen. Weet je wel? En die hele discussie is volkomen vergeten. Omdat de samenleving zich er gewoon op heeft ingesteld. Er zijn mensen met een lens in hun telefoon. En er worden niet alleen foto's gemaakt, er worden ook video's gemaakt tegenwoordig.
Ja, maar punt 1,
en zo'n groot probleem is het al lang niet meer.
Nee, maar punt 1, 2000 had je natuurlijk nog niet de uitbreiding van het internet. Je had nog geen social media. Je had niet on-device, dat mensen continu. En het feit dat wij ons daaraan aangepast hebben, vind ik dus ook niet per saldo een goede ontwikkeling. Mm-hmm. Dat mensen steeds om zich heen kijken van ja, is er iemand? Het is die publieke ruimte wordt gedomineerd door camera's. Dus dat vind ik eigenlijk. Ik vind de publieke ruimte zou een plek moeten zijn waar je meer zou moeten experimenteren, bijvoorbeeld met gedrag of zo, zonder dat je denkt
Iemand gaat een foto maken.
Ja, iemand gaat een foto maken.
Je moet je tegenwoordig gedragen alsof overal camera's. Ja. Dat is trouwens ook het geval. Dus,
ja. Dus Herbert kan nergens meer dronken worden in het openbaar, want dan gaan ze gelijk een foto van hem maken. Ze zeggen, kijk, wat een vent is dat.
Ja. Ja, dus dat is. Ik begrijp de kern van jouw punt, begrijp ik. Maar ik geloof dat toen een fundamenteel andere tijd was. Omdat zeg maar dingen nu. Toen had je nog echt meer traditionele massamedia die iets verifieerde of niet. Nu heb je overal, kan iedereen alles. En ik kan een foto van jou online plaatsen die jou voor de rest van je leven blijft achtervolgen. Dus dat is een andere tijd dan.
Maar goed, dat we ons gedrag moeten aanpassen aan technologie is natuurlijk eigenlijk ook geen probleem.
Nee, de vraag is of het wenselijk is. Nou. Ja.
Het is in ieder geval.
Jouw punt is zeg maar. Eigenlijk zeg jij. Ik hoop dat het met een sisser afloopt.
Ja.
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 Nou, inderdaad. Daar sluit ik mij bij aan.
Goed zo.
Nou, ik dat niet. Jawel, ik ook. Nee, ik vind het allemaal mooi. Ik vind namelijk prettig
dat we hebben een conclusie.
Jullie hebben conclusie. Ik vind het fijn als ik me een beetje moet aanpassen. Dus dat is hartstikke goed.
Oké.
Okay. Okay, dit was nummer 159.
Zeer zeker.
Zeker. Jarno, bedankt.
Tot volgende week bij de Technoloog. Dag allemaal.
Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.